Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, nummer 37. Eentje op verzoek van onze man in de Baltische landen, Koen Verhelst. Ja, ere die ere toekomt. Want aan de vooravond staan we van 9 mei, de dag van de Russische overwinning op Nazi-Duitsland 75 jaar geleden. Nou, die traditionele 9 mei-parade, die gaat niet door vanwege het coronavirus. Floris?
Klopt, maar Koen wees ons terecht op Vladimir Poetin, die de geschiedenis aan het herschrijven is. Want elke negatieve rol die de Sovjet-Unie speelde in de Tweede Wereldoorlog, bestrijdt hij met verve en komt met een eigen versie.
Ja, jij zegt nu terecht. Ik ben benieuwd of je dat over een half uur ook nog zo vindt.
Nou, terecht. In zijn optiek.
Ja, in de optiek van de Balten, van de Polen. Daar gaan de nekharen recht overeind staan. Dus dachten we, dan brengen we Koen in deze uitzending. We hebben hem uitgenodigd om de Baltische zorgen voor het voetlicht te brengen. Onze man in Rusland, Joost Bosman en ook Floris. Jullie gaan in op Poetins motieven. 2-1. Lekker eerlijk. Joost, welkom vanuit Moskou.
Dankjewel.
En Koen, hallo.
Goedemorgen.
In welk Noord-Europees land zit jij nu in isolatie?
Ja, ik ben in Duitsland op dit moment, niet in Noordoost-Europa.
Bonn.
Het is hier een ander verhaal. 9 mei vieren we hier op een hele andere manier.
Ja, jij kan iedereen verdedigen die je maar wil.
Ja, ik zoek altijd weer de moeilijkste situaties op voor mezelf.
Ik merk het. Nou, ik zal zelf als een soort scheidsrechter gaan fungeren. Altijd al scheidsrechter in 5 jaar wereldoorlog willen zijn. En Joost, jij sluit ook nog af met een mop.
En Koen ook, toch?
Ja, ik
een Baltische mop? Okay,
ja, dat past ook helemaal binnen het thema.
Ah.
Ik dacht altijd, er kan maar één iemand afsluiten, maar je hebt gelijk. Het zijn er 2. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn en dat je je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestroikast, of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En we doen zeker wat met je ideeën.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestroikast. Koen, Joost.
Ja?
Altijd even aan het begin, even wat lokaal nieuws delen. Joost, mag ik met jou beginnen? Wat zou jij ons willen vertellen?
Ja, zoals overal ter wereld is hier ook raast het de coronavirus nog steeds voor. Dus staat dat helemaal centraal. Vandaag zag ik 150.000 besmettingen in heel Rusland. De groei is vergeleken met eergisteren ietsjes afgevlakt. Toen waren er nog ruim 11.000 nieuwe besmettingen. Vandaag 10.000. Maar het totaal staat op 150. En dat is net zoveel als in Amerika. Dus Rusland is aan een aardige inhaalslag bezig wat dat betreft.
Ja, voor de mensen die misschien een paar dagen later dan dat wij opnemen de podcast nu terugluisteren. Vandaag is het 5 mei, moment van opname. Dus dat is in ieder geval goed om te weten voor als je later weer de cijfers erbij pakt en een andere blik erop hebt. Joost, nog heel kort. Ik zag ook dat jij het fenomeen defenestratie weer onder de loep hebt genomen.
Sorry, het wat?
Defenestratie.
Wat is dat?
Uit het raam vallen.
Ja. Nou ja, er zijn 3 gevallen geweest in Rusland van de afgelopen 2 weken dat er 3 artsen uit het raam zijn gevallen. En die hadden alle 3 te maken met de coronabestrijding, die artsen. En dat is natuurlijk wel een beetje gek. Ze waren ook 2 ervan in ieder geval behoorlijk kritisch geweest tegen een leidinggevende. vonden dat er te weinig werd gedaan om het personeel tegen corona te beschermen. Waren te weinig mondkapjes, handschoenen. Afgelopen vrijdag is een hoofdarts in Waronjer uit het raam gevallen. En die man die had op Twitter, of in ieder geval, nee, op Kontaktje, de Russische tegenhanger van Facebook, een filmpje gezet waarin hij zijn klacht had geuit. En 3 dagen later ineens verschijnt hij op een lokale, de site van een lokale krant, met een filmpje waarin hij precies het tegenovergestelde zegt. Hij zei: ik heb uit emotie gehandeld, het is niet waar, we worden beschermd en ik hoef niet meer verder te werken. We worden gewoon, ons wordt onze rust gegund, de artsen die hier werken, want daar klaagde hij over. Dus ja, en nu ineens is hij uit het raam gevallen.
Ja.
En als dat 3 keer in 2 weken tijd gebeurt, dan is dat natuurlijk gek. Dan is dat in op zijn minst opvallend en nieuwswaardig.
Zeker, dan staat het raam op veel plekken open. Oké, Koen, hoe gaat het bij jou? Daar nog mensen uit het raam gevallen of andere bijzondere gebeurtenissen?
Nee, nou, dat gelukkig niet. Maar er zijn natuurlijk wel, het is wel natuurlijk het nieuws ook in de Baltische landen, de corona-respons. Eigenlijk is het in alle 3 een beetje anders aangepakt. Maar ze zitten nu een beetje op hetzelfde moment om te zeggen van oké, we gaan langzaamaan de restricties wat soepelen. En ze kijken daarbij ook heel erg naar elkaar. Ze hebben kost overleg van kunnen we de grenzen opengooien. En daar is vooral dan, Estland is wel een beetje de zwakke schakel om zo gezegd. Want dat is het land met de meeste besmettingen. Die hebben een volleybalwedstrijd gehad begin maart op een van de eilanden. Met een Italiaans team dat op bezoek kwam. Dus dat is nog steeds een beetje een vraag van hoe gaat het in Estland verder. En wanneer kunnen zij openen richting Letland en Litouwen. En Finland kijkt daar ook weer naar het zuiden. Want die hopen natuurlijk nog wat arbeidsmigranten te ontvangen. Ja. Vanaf half deze maand al. Dus die zijn ook heel erg verbrand om toch de restricties langzaam te gaan opheffen. Maar dat kan natuurlijk alleen als je echt strak traceert en van alle gevallen met corona nog weet hebt, zeg maar. En echt een strak duidelijk beeld hebt van wie er nog besmet is en wie nog een risico vormt. Dus dat is nu de status van corona in mijn uithoek.
Ja. Floris, jij nog nieuws vanuit de Elbe?
Nou, we hebben kunnen het hebben over de politieke intriges in Kazachstan, Geert-Jan.
Dat is wel ver van de Elbe vandaan.
Ja, maar nog altijd ten oosten, toch?
Dat zeker.
Want daar is de dochter van oud-president Nursultan Nazarbayev, Dariga, als verrassend op een zijspoor gezet, wat niemand zag aankomen. Want zij bekleedde de functie van senaatsvoorzitter. Een aantrekkelijke post, want mocht de huidige president Tokayev, iets overkomen, dan neemt zij zijn plek in. En ook was het voor haar natuurlijk een ideaal opstapje om ooit een gooi te kunnen doen naar het presidentschap. Haar vader is weliswaar president af, maar bekleedt toch wel een machtige positie op de achtergrond. En ja, in combinatie met zijn dochter leek het erop dat natuurlijk een mooie Nazarbayev-dynastie in de maak was. Maar nu is hij dus plotsklaps verdwenen, althans vertrokken van haar positie. En ja, er gaan natuurlijk allemaal geruchten van hoe kan dit? Wat is hier de reden achter? De reden van? Het zou kunnen dat Tokayev zich gesandwiched zou voelen tussen vader en dochter Nazarbayev. Aan de ene kant vader boven zich, achter zich en onder dan dochterlief. Om wat meer bewegingsruimte te krijgen, heeft hij een kant van het belegger afgehaald. En is dochter Dariga laten vallen. Je zou kunnen zeggen dat Tokayev dat niet kan doen zonder de goedkeuring van Nursultan, de vader dus van Dariga. Die zou niet blij zijn met de openheid van zijn dochter over het familiefortuin. Wat ook misschien mee kan spelen is, Tokayev opereert anders dan Nursultan. De huidige president is actief in het geval van rampen, of nu bij corona. Hij bezoekt het zorgpersoneel. Terwijl Nazarbayev in het geval van conflicten of als iets aan de hand was in het land, zich soms dagen niet liet zien en dan pas met een reeks maatregelen kwam. Dus hij probeert Tokayev misschien toch wat onafhankelijker op te treden en het lukt beter zonder dochter Nazarbayev. Tot zover deze politieke spanningen in Kazachstan. Ik kan me ook voorstellen dat het spel nog lang niet is gespeeld en dat de familie Nazarbayev misschien nog met een tegenzet komt.
Dit waren wel een heleboel slagen om de arm.
Ja,
heel dus, vaak het woord zou gehoord.
Ja, ik vind het altijd lastig om dat vanuit het Holland dat helemaal te beoordelen om wat zich in verre Kazachstan afspeelt.
Hey, we maken de Perestroikast. Jij bent de duider van 30 landen, dat moet je gewoon weten. Uit je bolletje.
Nee, ik ken mijn bescheidenheid.
Oké, okay. Nou. Tot zover dan wel deze bijdrage. En wel interessant om dat inderdaad in de gaten te houden.
Ja, en dan halen we misschien weer Bob Deen in de uitzending of zo.
Iemand die er echt alles van weet.
Ja.
Heel kort, ik heb niet echt nieuws van deze week. Maar misschien nog een terugkijktip. We hebben dodenherdenking in Nederland gehad met de toespraak van de koning. En volgens Iwona Kuszt. Een van onze Polenkenners verwees de koning naar een toespraak begin dit jaar in Auschwitz. Waar hij en Maxima ook waren bij de herdenking bij Birkenau. Uh-huh. Bij de Poort des Doods. En ik had diezelfde indruk dat de koning veel verwees indirect naar de toespraak van Marian Turski. Dat is een van de mannen die de Tweede Wereldoorlog en de kampen heeft overleefd. En nog steeds strijd voor erkenning van de slachtoffers. Voordat we het niet zullen vergeten. En Turski gaf een geweldige toespraak eind januari daar in Polen. Iedereen was erdoor geëmotioneerd. En hij zei onder andere, wees niet onverschillig. En dat hoorde je ook veel terug in de toespraak van de koning. Dus ik wil eigenlijk iedereen aanraden. En dat zullen we ook op ons Twitterkanaal zetten. Kijk even de 20 minuten durende toespraak van Marian Turski terug. Hij is inmiddels 93. Hij is na de oorlog een geweldig journalist geworden. En hij wordt nu ook voorgedragen vanuit een aantal mensen in eigen land. Niet de regering, maar wel bijvoorbeeld door Olga Tokarczuk. Wordt hij endorsed om bijvoorbeeld kandidaat te zijn voor de Nobelprijs voor de Vrede. Want 75 jaar na de bevrijding zou dat een mooi gebaar zijn.
Zeker.
Ik vond het mooi om even te benoemen. En lees de speech van de koning terug. Bekijk de speech van Turski. En oordeel zelf. De oorlog. Rusland. Waarom Poetins herschrijving van de geschiedenis de woede wekt bij Polen, waar ik het net over had, en de Baltische landen. Het hoofdthema van deze podcast. En we doen het dus vanuit verschillende locaties. Je kan ons horen vanuit Utrecht, Zandvoort, Moskou en Noord-Europa. Als we daar Duitsland even onderscharen, waar Koen momenteel bivakkeert. En dat kan betekenen dat je af en toe wat ruis op de achtergrond hoort. En hopelijk heb je daar weinig last van. Ja, in december vorig jaar hield Poetin verschillende toespraken op een aantal bijeenkomsten. Zoals een ontmoeting met de Duma en de Federatieraad. En een overleg met andere leiders van de voormalige Sovjetlanden. Die hadden niet zozeer te maken met de Tweede Wereldoorlog. Maar toch greep Poetin deze momenten aan om zijn visie op het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog te geven. En Floris, even als voorafje ter introductie, waarom kwam Poetin hier dan toch mee?
Ja, wat Poetin heel dwars zit, is dat er het Europese parlement vorig jaar, 80 jaar na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, een resolutie heeft aangenomen waarin het vaststelt dat de Sovjet-Unie samen met Nazi-Duitsland de weg heeft geëfferd voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Hè. De twee totalitaire regimes hadden Europa onder elkaar verdeeld. En dan hebben we het over het Molotov-Ribbentrop-pact. Het niet-aanvalsverdrag uit 1939 tussen Hitler en Stalin. Waarbij beide landen Polen onderling verdelen. En de Sovjet-Unie de Baltische landen inneemt. Poetin veroordeelde dit pact altijd. Maar is nu, en ook bijvoorbeeld de Russische ambassadeur in Nederland, bezig om een andere draai te geven aan deze pagina van de Russische geschiedenis.
Ja, je noemt al een paar dingen waar ik ook kanttekeningen bij kan plaatsen. Maar daar zo meteen over. Mm-hmm. Hoe luidt die draai?
Wat hij nu zegt. Hij wijst erop dat andere Europese landen al niet aanvalsverdragen met Duitsland hadden gesloten. De Sovjet-Unie stond er, zegt hij, Poetin is in de geschiedenis gedoken, stond er alleen voor en had tevens geprobeerd alliantie te sluiten tegen Hitler. dat liep allemaal niks uit, die allianties. En andere landen hadden dus volgens hem al verdragen met Duitsland gesloten. Dus had het Kremlin geen andere keuze dan de eigen nationale veiligheid te waarborgen door een non-agressieverdrag met Duitsland te sluiten. Zodoende, in zijn verhaal maakt hij amper woorden vuil aan het innemen van Polen en de Baltische landen. De Russische ambassadeur in Nederland schreef vorig jaar in de Volkskrant onder de kop: verkeerde interpretatie van het begin, verloop en einde van de Tweede Wereldoorlog moeten we met kracht verwerpen. Ik citeer uit die brief: helaas negeerden Parijs en Londen in een poging Hitlers agressie naar het oosten te dirigeren het Sovjetvoorstel om een collectief veiligheidssysteem op te zetten. In die omstandigheden had de Sovjet-Unie geen andere optie de eigen nationale veiligheid te waarborgen dan een non-agressieverdrag met Duitsland te sluiten. Het was een gedwongen en moeilijke beslissing die het mogelijk maakte voor de Sovjet-Unie zich beter voor te bereiden op de toekomstige oorlog. De Russen spreken dit zelfs verband met zelfs van een diplomatieke overwinning.
Tevens, citaat?
Zeg je? Einde citaat, ja.
Okay.
Excuus, ja. Tevens probeert Poetin Polen de schuld in de schoenen te schuiven van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De Russische president, volgens hem, werkte Warschau nauw samen met Hitler om Tsjechoslowakije op te delen. Dus hij probeert eigenlijk de schuld, waar naar de Sovjet-Unie wordt gekeken, van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, te verschuiven naar Poetin. En wat hij ook doet, is dat hij het Rode Leger graag neerzet als de bevrijders van Europa. Als het Rode Leger dat vanuit Rusland oprukte tot aan Berlijn en Oost-Europese landen bevrijden van het nazi-juk. Wat hij dan niet meldt, is dat natuurlijk het Sovjet-leger zich na de Tweede Wereldoorlog helemaal niet terugtrok. En het Kremlin sindsdien Oost-Europa en Centraal-Europa controleerde.
Na deze enorme inleiding, de oorlog duurde bijna net zo lang als wat jij net te vertellen had. Wat gaan we nu bespreken?
Schuddebuikend, Joost.
Nou, wat ik
graag
niet.
Gaan kijken is hoe wat de motieven zijn van Poetin om tot deze draai te komen. En hoe ook de Baltische landen met Koen aan het woord hiernaar kijken.
Ja, nou Joost, heb je wat aan te vullen op wat Floris net al vertelde?
Ja, ik was ook bang dat ik weer in het hoofd van Poetin mocht kruipen. Dat valt niet mee natuurlijk.
Ik wil duidelijk maken hoe we de rollen gaan verdelen voor de luisteraar. Dus Koen is heel duidelijk op de stoel van de Balten. Jij bent een beetje op de stoel van het Kremlin, maar ook wel van wat andere oud-Sovjet-staten. Hè? Je kijkt een beetje vanuit Oekraïne. En Floris, jij bent pro-Poetin, hè?
Vooruit. Iemand moet het doen.
En ik ben scheidsrechter van dienst. Oké, Joost. Ja, de Tweede Wereldoorlog in Rusland. Even open. Hoe groot is de impact?
Nou ja, de Rusland, en dat zeg ik eigenlijk verkeerd, en in die zin verdraait Poetin de werkelijkheid ook een beetje. Het is natuurlijk de Sovjet-Unie die tegen Nazi-Duitsland heeft gevochten. Dat wil zeggen, dat zijn al die 15 republieken geweest die nu allemaal onafhankelijke staten zijn. Nou, Baltische staten kun je nog over reden twisten, een deel van Oekraïne ook. Of die nou wel voor of tegen het Rode Leger hebben gevochten. Daar liggen de zaken iets anders natuurlijk. Maar die oorlog is voor de meeste Russen heilig. Zo moet je het gewoon zien. Daar mag je niet aan zitten. Dat mag je niet bagatelliseren. Daar mag je niets aan afdoen. En dat geldt niet alleen voor de diehard nationalisten, patriotten, maar ook voor oppositiekringen. Zelfs daar wordt erkend van die oorlog, dat is ons, die is van ons bijna. Hè? En in die zin heeft Rusland, vind ik ook, met name onder Poetin, de Tweede Wereldoorlog ook wel, moet je zeggen, de grote vaderlandse oorlog, zoals die hier heet, een beetje gekaapt. Die oranje-zwarte lintjes, hè, die altijd het Grigori-lintje, het Sint-Joris-lintje, dat altijd symbool stond voor de overwinning op Nazi-Duitsland. Dat zie je ook overal in auto's hangen tegenwoordig, aan spiegeltjes en aan rugtassen hangen ze. En dat is gekomen nadat de oorlog in Oekraïne is begonnen. Daarmee heeft Rusland een heel duidelijk verschil willen maken van wij, Russen, wij zijn van het Sint-Joris-lintje, wij zijn tegen het fascisme, wij hebben de nazi's verslagen en jullie, Oekraïners, jullie zijn de fascisten, want jullie hebben geheuld met de Duitsers. Nou, dat heeft Rusland na 2014 heel sterk gedaan. En in die zin hebben ze, vind ik, ten onrechte toch wel die oorlog gekaapt. Onverlet natuurlijk dat in Rusland 20 tot 40 miljoen doden zijn gevallen door de Tweede Wereldoorlog. En dat ze ook in die zin wel enigszins recht van spreken hebben. Maar goed, dat geldt ook voor Wit-Rusland, het geldt ook voor Oekraïne.
Ja, maar Joost, waarom kan de Sovjet-Unie of Rusland niet zowel slachtoffer als bevrijder zijn?
Nou, dat sluit dat ook niet uit. Dat kan ook wel. In die zin, een deel van Oost-Europa is misschien ook wel bevrijd. In ieder geval van het nazisme. Maar vervolgens zijn ze er blijven hangen en hebben ze het bezet. Zo moet je het gewoon zien. De Amerikanen zijn ook niet met hun troepen. En de Canadezen hebben hun troepen ook niet in West-Europa op grote schaal laten hangen. En hebben daar hun eigen ideologie ingevoerd. In die zin dat ze de westerse regering wel gewoon vrij hebben gelaten. Dat zijn gewoon zelfstandige democratieën gebleven. En dat kun je van de landen in het voormalige Oostblok toch niet zeggen.
Floris?
Nou ja, kijk, West-Europa heeft ook aan het infuus van het Marshallplan gezeten, als ik even vanuit Poetin bekijk, en loopt ook sindsdien achter het handje aan van de Verenigde Staten. Dus de vraag is natuurlijk of Amerika West-Europa niet onder controle heeft.
Natuurlijk, maar je bent het met me eens, denk ik, dat het een stuk vrijwilliger is gebeurd dan landen als Tsjechië, Polen, de Baltische Staten, noem maar op.
Nou ja, onder het Marshallplan heb ik onlangs nog gelezen, zaten ook heel veel mitsen en maren, waardoor de Amerikanen allerlei voordelen kregen op de markten, de economische markten.
Dat zou wel, maar het verzet in West-Europa was er veel minder tegen. De ideologie in Oost-Europa, met name op de bevolking, was veel dwingender. Mm-hmm. Een ideologie die de mensen eigenlijk gewoon niet wilden. Het is ook niet voor niks dat in 1989 daar die ideologie uit elkaar is gevallen en dat die landen gillend weg zijn gerend bij Rusland en zich hebben aangesloten bij de Europese Unie. Dat zegt genoeg, denk ik.
Nee, tuurlijk, ben ik ook met je eens. Het feit dat de Stasi in Oost-Duitsland opereerde en dat de KGB er ook zat. Tuurlijk was de verdrukking daar en onderdrukking veel sterker. Of, ja, die was natuurlijk niet zoals als er niet in het Westen. En heeft Moskou van alles en nog wat opgelegd en de boel onderdrukt, ook in de Baltische landen, om die landen onder controle te hebben. Dus nee, de vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op, of totaal niet.
Waarom maak je hem dan?
Probeer even hier de beeld te schetsen van kijken hoe er tegen de geschiedenis wordt aangekeken door verschillende landen.
Koen?
Ja, nou, het is interessant natuurlijk deze tegenstelling. Maar ja, wat nog niet aan bod is gekomen, zeker de deportaties in de Baltische landen, die gingen meteen van start. Nadat de Sovjet-Unie die landen weer bezet had aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En dat is natuurlijk een heel, heel belangrijk verschil met het toch inderdaad relatief vrije Westen. Dat dan wel aan het infuus lag van, financieel infuus van de VS, maar natuurlijk nooit op die manier geterroriseerd is.
Ja. Hoe wordt daar nu anno 2020 gekeken naar de rol van Moskou?
Ja, nou, het is heel eigenlijk. Het is een herdenking die eigenlijk elke dag wel een beetje doorloopt. De Sint-Joris lintjes, die kom je ook in Letland veel terug tegen tegenwoordig. Zeker zo rond deze periode, rond 9 mei. Want er zijn natuurlijk nog behoorlijk wat Russisch sprekende inwoners in Letland. Dat zijn Letten van Russische afkomst, of dat zijn Russische staatsburgers, of het zijn de zogeheten niet-burgers. Nou, die spreken allemaal Russisch en die volgen allemaal de Russisch-talige media, die over het algemeen op de hand is van het Kremlin. En elk jaar is er op 9 mei een enorme bijeenkomst rondom het Uzvara Spiermanekus, het overwinningsmonument in Riga, aan de overkant van de rivier tegenover het oude stadscentrum, waar een grote beeld van moeder Rusland staat met een zwaard in haar hand en uiteraard strakke koppen met soldaten met geweren in aanslag. En daar komen dan honderden mensen samen om inderdaad die overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. Andersom is het ook deze week voor de Letten is het ook een week van herdenking. Want 4 mei is hun herstelde onafhankelijkheidsdag. Dus 30 jaar geleden dit jaar. Dat zij de herstelde onafhankelijkheid uitriepen en dus wederom onafhankelijk werden van de Sovjet-Unie. Dus er is een soort van... touwtrek wil ik het niet noemen, maar het is dus wel een soort... Het gaat wel heen en weer. En zijn ze maar... verschillende bevolkingsgroepen hebben verschillende herdenkingsmomenten in het hele jaar door. En dat is wel... Dat tekent wel de omgang eigenlijk met dit hele dossier.
Ja, dat geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de Caucasische staten, Georgië, Azerbeidzjan, die ook 100 jaar terug in een merkwaardig proces kwamen van onafhankelijkheid en poging tot democratie en vervolgens op andere handen vielen. Interne.
Exact, de Baltische landen hebben in 2018 natuurlijk alle drie hun 100-jarig bestaan gevierd. Precies omdat ze inderdaad aan het eind van de Eerste Wereldoorlog de kans hadden om hun onafhankelijkheid uit te roepen. En daaraan ook lang voor, tot en met het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen Stalin ze heeft dat geduurd, zeg maar. En dat is ook iets wat we nog wel kunnen vermelden misschien in dit verband. Dat volgens de Moskouse lezing, om maar even zo te noemen, begint de Tweede Wereldoorlog pas in 1941, terwijl Stalin natuurlijk in 1939 Polen binnenviel en in hetzelfde jaar afdwong dat de Baltische landen een aantal militaire bases op hun terrein zouden krijgen. En hetzelfde geldt voor Finland, wat natuurlijk het jaar daarna onder de voet gelopen werd in de winteroorlog. Dus de oorlog begon eigenlijk al veel eerder. Ook voor de Russen, maar op de monumenten in Rusland en in de voormalige Sovjet-Unie staat altijd 1941. Op het moment dat.
Maar dat is misschien niet helemaal een. Dat is misschien niet helemaal een argument om nu in te brengen. Want dan moet je ook Nederland natuurlijk bekijken. Waarbij wij ook zeggen van ja, de oorlog duurde 5 jaar. Nou, dat was in werkelijkheid ook langer. Wij rekenen ook vanaf 1940, vanaf bombardement op Rotterdam.
Bezet. In 1939.
Het gaat ook om 1939 dat de Sovjet-Unie begon met de innemen van Polen deels en de Baltische landen in trok.
Je kan natuurlijk doen alsof je alleen maar slachtoffer bent en je alleen maar verdedigt. Terwijl je 2 jaar daarvoor al als agressor bezig bent geweest.
Ja, precies. Dat punt probeer je te maken. Helder. Nog even kijken naar de motieven van Vladimir Poetin. Die nu 20 jaar aan de macht is in Rusland en zijn kijk op deze geschiedenis heeft en heeft verder ontwikkeld. Joost, Floris, wie mag ik een beurt geven?
Ga je gang, Joost. Ik volg jou wel. Naar jou.
Ja. Nou, ik denk dat Poetin 2 motieven heeft. Ten eerste is het misschien ook wel echt zo in zijn beleving. Ik denk dat hij er ook voor een deel zelf wel in gelooft. Het is ook een beetje met verschillende brillen naar de wereld kijken natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je kunt er altijd over discussiëren. Ik denk dat Poetin dit enerzijds ook wel gelooft. Anderzijds heeft hij het ook nodig voor zijn eigen handhaving van zijn eigen positie. Hij heeft gewoon op dit moment, zeker nu de coronacrisis is uitgebroken, maar al 5 jaar lang het Russische volk niet zo gek veel meer te bieden in termen van economie, van vooruitgang, van voorspoed. Poetin heeft toch altijd een beetje de ongeschreven overeenkomst met het volk gehad. Ik geef jullie wat meer voorspoed, wat meer een beter leven, als jullie je niet met mijn politiek bemoeien. Nou, dat is een tijd lang goed gegaan tot, laten we zeggen, 2008, 2010, misschien zelfs 2012, toen hij weer president werd. Daarna, zeker toen de sancties werden afgekondigd, aangekondigd, is dat bergafwaarts gegaan. Poetin heeft steeds minder, zoals ze dat in het, om eens maar een anglicisme te gebruiken, kunnen leveren aan het volk. Nou, en dat betekent dat hij te maken heeft met sociale onrust die groeit. Dat hebben we gezien met de pensioenhervormingen. We hebben het gezien met kleine lokale dingen waar kerken gebouwd worden die mensen niet wilden. Waar demonstraties tegen ontstonden. Nou ja, dat gaat nu ook met de coronacrisis alleen maar slechter worden in Rusland economisch gezien. Dus heeft hij iets nodig om het volk achter zich te verenigen weer. En waar kan hij dat beter mee doen dan met die oorlog? Want dat is toch een aspect in die Russische geschiedenis waar iedereen zich een voelt eigenlijk. Hè? Daar kun je het volk weer achter je krijgen daarmee. En ik denk dat het daarom ook zo belangrijk is, zeker dit jaar omdat het 75 jaar is, dat bijvoorbeeld die parade door zou gaan, hè, dit jaar. Hè. Dat kan nu niet, omdat het coronavirus roet in het eten gooit. En Poetin heeft daarmee toch wel een flinke veer gelaten. Zeker omdat hij weinig zichtbaar is in deze hele coronacrisis, zou hij dit heel erg goed hebben kunnen gebruiken om toch het volk weer achter zich te krijgen. Er wordt wel eens gezegd dat dit regime het volk probeert te verenigen in het verleden, omdat dat in de toekomst niet kan. En dat vind ik eigenlijk wel kort samengevat wat er aan de hand is in Rusland en met betrekking tot de oorlog ook.
Ja, volgens mij, ik sluit er heel bij aan bij Koen of bij Joost. Want wat je eigenlijk ziet, wat Joost ook al zei, is zowel voor als tegenstanders van Poetin, ja, die kunnen zich verenigen in deze oorlog. Iedereen heeft geleden. En dus iedereen schaart zich ook achter van dat bijgevoel. En dus ik geloof dat Poetin nu ook die Mars der Onsterfelijkheden op 8 mei, daar loopt hij ook voorop met een portret van zijn vader. Hè, om aan te geven dat ook Poetin betrokken of geraakt is door die oorlog. Dat maakt het ook persoonlijk voor hem. En dus ook maakt hem ook één met de Russen. Ja. Want hij is één van de Russen die heeft geleden, of zijn vader of zijn familie, onder Nazi-Duitsland. Ik geloof ook dat zelfs Navalny een keer wel die Mars der Onsterfelijkheden, waarin allemaal Russen met portretten van hun ouders of oom en tante die in de oorlog hebben gevochten, in de stoet meelopen. En dat ook Navalny dat wel op zich een mooi gebaar vond. Die hele oorlog is, ja, voor Poetin is dat de boodschap, hè, wat ik net al zei, van wij hebben Europa bevrijd. Wij staan aan de goede kant van de geschiedenis en niet de verkeerde. Zoals het Europese parlement ons probeert te plaatsen. Hè. Die oorlog is voor ons van, daar tonen we ons veerkrachtig in. Opofferingsgezindheid, heldhaftigheid, helderverhalen, dat willen ze graag horen. Hè? De negatieve kanten, de ontmoetingen tussen Duitse en Sovjet-generaals, die worden uit de geschiedenisboekjes weggelaten. Dus dat beeld moet gewoon neergezet worden van wij zijn groots, wij zijn sterk. En Poetin wil ook proberen hiermee respect af te dwingen bij het Westen. Hij vindt nog altijd dat het Westen te weinig waardering toont voor alle offers die de Russen hebben gebracht in de Tweede Wereldoorlog. Dus hij zegt ook van, hè, met het oog op wat het Europese parlement heeft gezegd, die resolutie, het is onze plicht, zei Poetin dit jaar, om altijd de prijs van deze overwinning te onthouden. We staan niet toe dat iemand deze heroïsche pagina van onze geschiedenis doorkrast. En hij zal niet rusten om dat te bestrijden, voeg hij aan toe. En zo werpt Poetin zich ook op als de man, als de persoon die, ja, die overwinning op Nazi-Duitsland beschermt tegen ja, Ruslands vijanden.
Ja. Mag ik daar nog iets aan toevoegen?
Natuurlijk.
Jazeker.
Die mars van die onsterfelijke regimenten, zoals ze heten. Toen die 5 jaar geleden voor het eerst werd gehouden hier in Moskou, toen was het 70 jaar, was natuurlijk ook al een jubileumjaar. Toen is dat een gigantische happening geweest hier in Moskou. En ook omdat Poetin, het was de eerste keer, zelf voorop ging. Hè, ja. Met een foto van zijn vader. Er liep 500.000 mensen mee. De sfeer in heel Rusland was euforisch. Want overal, in het hele land, het werd overal gehouden, liepen er miljoenen mensen mee. Maar ook deze mars van die onsterfelijke regimenten is op zijn beurt door de regering gekaapt. Ja. Het is een initiatief dat 2 jaar daarvoor in Tomsk, in de stad Tomsk, is georganiseerd door een lokaal televisiestation. En het grappige was, of het ironische was, dat het eigenlijk een heel kritisch tv-station was. Die waren heel erg tegen de huidige zittende macht in Rusland. Maar die hadden dat georganiseerd in Tomsk. De Russische regering heeft dat idee van het station gekaapt en het vervolgens, omdat ze zo kritisch waren, gesloten. Dus ja, er zit wel een hele wrange kant ook aan die mars van onsterfelijke regimenten. Ja. Het is ook echt weer een truc geweest bijna om weer het volk achter Poetin te krijgen, achter dit regime. Ja. In die zin is het ook wat minder oprecht dan het misschien aanvankelijk lijkt. Kijk, de mensen die er meelopen, die zullen ongetwijfeld oprecht zijn. Die voelen dat zo, want hun grootvaders, hun vaders, grootvaders hebben meegevochten in die oorlog. En dat zien ze nog altijd met heel veel trots, kijken ze daarnaar. Dus die zullen dat echt wel hebben gedaan, maar vanuit hogerhand is het toch een beetje, ja, een truc geweest.
Ja, wat dat betreft grijpt Poetin echt alles aan om die Tweede Wereldoorlog naar zich toe te trekken en de overheid daar
En uit te spelen. Ja,
en uit te spelen. Dat zag je ook bij de oorlog in Oekraïne, waarin hij, toen die oorlog in 2014-15 een volle hevigheid losbarstte, vergeleek hij bepaalde veldslagen met het beleg van Leningrad. Ja. Juist om de Russische volk achter die separatisten die daar tegen Kiev strijden, om die te steunen. En ook om daar te zien van, kijk, Kiev, wat Joost al zei, zijn fascisten, nazi's, wij staan aan de goede kant van de geschiedenis. En wij moeten meeleven met die separatisten, gesteund natuurlijk door Rusland en het Russische leger. Daar moeten wij meeleven. Dus trok hij ook daar weer die Tweede Wereldoorlog uit de kast. Dus alles wordt er mee verbonden in Rusland.
Ja. Mag ik even naar Koen?
Tuurlijk.
Onze onderdrukte Balt.
Koen? Ja.
Ja, je hoort hier twee Kremlin-watchers die in de geest van Poetin zijn gedoken. Wat kunnen ze in jouw regio met de motieven en de hergeschiedschrijving van Poetin?
Daar zijn ze natuurlijk heel erg bevreesd voor. Dat is in elk geval geen... Het is weer het zoveelste verhaal, zeg maar, wat de Balten zien gebeuren, waarin hun eigen narratief van het verleden weer door Moskou in twijfel wordt getrokken. En ik vind het wel heel interessant wat Joost net zei over Poetin probeert om het volk in het verleden te verenigen, omdat het in de toekomst niet kan. Ik denk dat dat ook zeer een soort van contrast moet vormen tegen het succes dat sommige landen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben beleefd. Zeker als je kijkt naar de drie Baltische landen, die zijn economisch en democratisch en op allerlei andere terreinen, eigenlijk op alle mogelijke terreinen zijn ze ook vooruit gegaan de afgelopen 20, 30 jaar. En dat is iets wat Poetin natuurlijk toch niet echt goed uitkomt, want het zijn drie kleine, succesvolle landen die, als je vergelijkt met Rusland, eigenlijk hetzelfde vertrekpunt hadden. En waarom is Rusland dan niet? Waarom liggen de lonen niet zo hoog in Rusland op als ze nu in Letland of in Estland liggen? Dus het gebrek aan toekomst, terwijl de Balten dus wel een toekomst hebben, dat is dan het idee daarachter. Dus het is natuurlijk vanuit Poetin's gezien om daar, om daar toch wat toch in twijfel te trekken. Ja, die Baltische landen, dat zijn gewoon verstokte fascisten. Daar kun je geen land mee bezeilen.
Ja, want de Litouwers hebben toch gevochten met Nazi-Duitsland. Dat is het argument dat de Russen dan gebruiken. Ik bedoel, dat is toch geen zuiver koffie?
Dat is zeker zo. Maar het is natuurlijk ook een heel... Er is natuurlijk een heel voorgeschiedenis achter van Litouwen en ook Letland, dat bezet was door het Russische Keizerrijk. En vervolgens door Stalin dan meteen weer ineens opgetrokken werd in 1940, waar we het net over hadden. En er was inderdaad een zekere hoop aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen de nazi's de Baltische landen innamen op weg naar Sint-Petersburg, Leningrad. Dat er inderdaad hoop was dat de nazi's konden helpen om de Balten konden helpen om de Sovjets van het lijf te houden. En daarom zijn er inderdaad ook beelden van dat de Baltische inwoners, dat bijvoorbeeld de nazi's in Riga werden binnengehaald als bevrijders. Dat ze de hoop leefde een tijd dat er op die manier een politieke ingang was om die onafhankelijkheid die ze net 20 jaar, waar ze net 20 jaar van geproefd hadden, om die langer te kunnen waarborgen.
Ja, wat ik me afvraag. Ik ben zelf nu het boek van Eric Lee aan het lezen over de opstand van de Georgiërs op Texel. Daarover meer in een volgende podcast als we wat meer over boeken gaan praten. Maar wat mij daaraan aan opvalt is de voorgeschiedenis is altijd belangrijk. Dus waarom besloten Georgiërs om samen te werken met Duitsers? Nou, dat heeft te maken met wat dan bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog gebeurde. Of met wat er tussen de twee oorlogen gebeurde. Dus de relatie Georgië-Rusland. Georgië-Sovjet-Unie. Alles staat ook in elkaar in verband. Dus wat ik me nu zo afvraag aan deze hele discussie. Dan ga ik even naar Joost. Waarom is er zo weinig ruimte voor nuance en voor het grijze gebied? Waarom is alles zo zwart-wit aan dit verhaal?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het ook een beetje in de Russische volksaard zit. Om dingen zwart-wit te zien. Voor de rest, omdat het voor propaganda wordt gebruikt. En propaganda is per definitie zwart-wit natuurlijk. Wat je hier altijd ziet op televisie zijn als er weer beelden uit Rusland of uit Letland komen of op de staatstelevisie, als er uit de Baltische landen beelden komen, gaat het altijd over demonstrerende fascisten, hè, die neonazi's die met fakkels door de straten van Riga lopen of welke stad ook maar. En het gaat over de discriminatie van de Russische minderheid die zijn eigen taal niet zou mogen spreken en dergelijke. En dat is toch gericht op propaganda. En propaganda is per definitie ongenuanceerd. Ik denk dat dat daarmee te maken heeft.
Ja, maar kan je in hedendaags Rusland een andere opvatting over de oorlog hebben? En zijn er ook kanalen die daar aandacht aan besteden?
Over de oorlog. Nou ja, weet je, er is een keer een telekanaal Dorst, TV Regen. Dat ken je nog wel. Dat is op een gegeven moment, dat was een hele kritische, liberale televisiezender. Opgericht, meen ik, althans groot geworden in 2011, toen Floris nog in Moskou woonde, die weten dat wel, tijdens de grote demonstraties wegens verkiezingsfraude. Zij hebben daar toen een voortrekkersrol in gespeeld en zijn toen heel populair geworden. Die hebben het gewaagd om, ik meen in 2013, 2014, een opiniepeiling te houden over de vraag of het beleg van Leningrad zoveel mensenlevens waard is geweest. Met andere woorden, de vraag was, had Leningrad niet gewoon aan de nazi's overgeleverd moeten worden, uitgeleverd moeten worden, opgegeven moeten worden, om dan op die manier miljoenen levens te redden? Nou, dat is voor de regering daar is ontzettend veel kritiek op geweest. Want dat was echt vloeken in de kerk. Hoe kon je zoiets zeggen? TV Dorst heeft het ook met een straf moeten bekopen die inhoudt dat ze van de ether gehaald werden. Dat ze nu alleen nog maar via internet te zien zijn. En ze zitten ergens in een buitenwijk, een klein driekamerfletje, waar ze hun uitzendingen nog maken. Het gaf wel iets aan over hoe er tegen die oorlog wordt aangekeken en dat je er ook eigenlijk geen kritiek op mag hebben.
Ja, Floris?
Ja,
ongetwijfeld.
Ik wilde het verhaal ook vertellen, maar dus ja, nee, dat klopt. Dus alles wat tegenin gaat, tegen die propaganda, tegen dat verhaal van wij zijn goed, zijn ze slecht, dat wordt de kop ingedraaid.
Is er geen enkele vorm van wederzijds begrip voor standpunten voor hoe verhoudingen nou eenmaal lagen in het verleden, kan er geen enkele middenweg te vinden zijn?
Onder het huidige Poetin van Rusland, nee. Hij heeft dusdanig dit verhaal nodig om zijn volk te mobiliseren, om het volk te verenigen, dat het niet past om opeens een genuanceerde verhaal te vertellen. Dat zou te veel vraagtekens oproepen in het verhaal dat Poetin wil brengen.
Nou, wat ik nog even wilde aanvullen op wat Floris net zei. Wat ook meespeelt dat hakken in het zand zetten van die Russen over wij zijn goed, zij waren kwaad, is dat de Russen nog altijd kampen met het trauma van het Stalinisme. Ik heb eens een keer met de inmiddels overleden directeur van Memorial gesproken, al jaren geleden, en die zei dat ook. Die zei, kijk, hoe kan het zijn dat wij, die aan de goede kant stonden, eigenlijk miljoenen van onze eigen mensen over de kling hebben gejaagd. Hè, dat is een soort schizofreen beeld waar Russen eigenlijk niet uitkomen. En daarom is heel sterk het idee van, maar zij waren fout en wij waren goed. Om maar niet te hoeven praten over dat ook binnen Rusland zelf in de tijd van Stalin miljoenen burgers gewoon geëxecuteerd zijn natuurlijk en omgekomen in kampen. Dat maakt het extra ingewikkeld en dat maakt, denk ik, dat Russen extra hun hakken in het zand zetten.
Als je kijkt naar de Jodenvervolging in de Sovjet-Unie, dat wordt de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog op Sovjetgrond, daar wordt dus helemaal vlak na de Tweede Wereldoorlog en nog steeds wordt er helemaal niet gezegd dat er bijvoorbeeld Oekraïners, nu wel, maar toentertijd niet onder de Sovjet-Unie, maar nu dat daar Russen aan hebben meegewerkt. Het kon dus niet zo zijn dat de Russen collaboreerden met de nazi's. Dus dat wordt gewoon verzwegen. Dat zie je ook in herdenkingen. Dat de Joden worden niet expliciet uitgelicht in herdenkingen in de Tweede Wereldoorlog. Er wordt ook gezegd van het hele Sovjetvolk leed. Er kan niet één volk worden uitgepikt. We waren allemaal slachtoffer van het nazisme. Dus ja, dat beeld zit er eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog. Vanaf het einde zit dat er al ingeslepen. En dat blijft zich herhalen door mensen die op dat communisme daarmee zijn opgegroeid en opgevoed. En in zekere zin dat willen doorzetten, die lijn van die Tweede Wereldoorlog.
Ja, ik wil weer even naar Tallinn.
Het moeilijke daaraan is ook dat als je dan... Sorry.
Ja, ik wilde net naar jou, Koen. Ja.
Ah, ja, nou, het moeilijke aan deze soort van het gelijkstellen van alle Sovjetvolken is dat je net doet alsof alle Sovjetvolken, als we dan daar de bezette Letten, Litouwers, Est ook even bijrekenen, dat die dan ook geleden hebben onder de nazi-bezetting, wat natuurlijk zo is. Maar ze dan tegelijk de tegenoverzet, zo van wij hebben ze bevrijd en wij hebben ze beschermd. Mm-hmm. Terwijl dat natuurlijk verre van de waarheid is.
Ja. Koen, ik wilde ook nog aan jou vragen, wat ik net met Floris en Joost besprak. Namelijk hand in eigen boezem steken. Hoe wordt daar door Esten, Letten en Litouwers op gereageerd? Hebben ze dat bewustzijn?
Ja, dat begint langzaam te komen. Er is een enige...
Maar ook met moeite enige, dus?
Ja, absoluut hoor. Zeker als het gaat om collaboreren met Nazi-Duitsland natuurlijk. Ik heb laatst een boek gelezen van een Litouwse schrijver, Sigitas Parolskis. Darkness and Company. Het is volgens mij niet in het Engels, of niet in het Nederlands vertaald. Maar hij beschrijft daarin een Litouwse fotograaf die gedwongen wordt om mee te reizen met een Litouwse regiment dat voor de nazi's allerlei vuil werken opknapt. En het is eigenlijk meer op de manier van de Holocaust in Litouwen. Dat is een kuil laten graven door gevangenen en Joden en ze dan aan de rand met een nekschot erin laten vallen. Het is echt een hartverscheurend boek. Het is ontzettend gruwelijk wat erin beschreven wordt. Maar het is allemaal wel waar gebeurd. En hij heeft dat beschreven juist omdat om die discussie te openen. En te zeggen van ja, oké, we kunnen wel blijven zeggen dat we politiek hierachter stonden omdat we niet beter wisten. Maar we moeten ook wel onder ogen zien dat er zonder twijfel Litouwers bij waren die dat gewoon hebben gedaan. Ja. Die daar zonder scrupules aan hebben meegewerkt. En daar niet eens wellicht politieke ideeën bij hadden. Maar gewoon uit lijfsbehoud of uit puur antisemitisme. Maar in elk geval wil hij wel dat narratief een beetje doorbreken. Ook om te kijken van ja, zit er niet meer achter. En moeten we niet wat beter naar onszelf kijken in dat hoofdstuk van het fascisme in Litouwen.
Mag ik daar kort op reageren?
Heel kort.
Wat je hier in Rusland vaak ziet is, dan zijn er weer, dan zijn er de demonstraties van neonazi's in Riga of waar ook maar. En dan is de teneur altijd, kijk eens, zie je nou wel, ze zijn geen spat veranderd. En het is natuurlijk ook kwalijk dat die mensen nu nog steeds op straat lopen om dat te herdenken. Dat wil zeggen, het zullen misschien niet hele grote groepen zijn, maar het wordt er in Rusland altijd uitgepikt van, kijk, die Balten, het zijn gewoon fascisten en ze lopen nu nog steeds zo.
Ja, net zoals naar West-Oekraïne wordt gekeken op die manier.
Ja. Nou, zo worden ze afgeschilderd natuurlijk hier.
Ja, nee, precies. Ja. Het gaat heel veel meer om bijvoorbeeld de lastige tijd van, zeg maar, dat de nazi's aan het terugtrekken zijn in 1944. En dat de Russen aankomen vanuit Leningrad en zij dus op weg zijn naar Berlijn en daardoor via Riga en andere Baltische gebieden moet doorstoten. En dan krijg je dus het onverkwikkelijke resultaat dat de Duitsers letten hadden binnen hun leger en dat de oostelijke gebieden van Letland al bezet waren door het Rode Leger, waarbij dus ook letten werden gerekruteerd. Dus dat ze tegen elkaar moesten vechten en dat dus letterlijk, dat is dan later uitgezocht, dat letterlijk familieleden of goede vrienden aan verschillende kanten van de oorlog werden gedwongen te vechten. En de herdenkingen waar jij refereert, Joost, is waarschijnlijk 16 maart in Letland. Als er inderdaad een fakkeloptocht is om de mensen die in die tactische nachtmerrie gesneuveld zijn, om die te herdenken. En dat is natuurlijk een achtergrond. Dat gaat inderdaad, het is deels ook. Ook in Letland worden dingen gekaapt, zoals je zei in Rusland. Dus er zijn natuurlijk heel veel nationalistische krachten in de politiek en in de samenleving die daarmee aan de haal gaan. Maar er zit dus wel er zit niet per se een nazi-verheerlijkende kant aan, zou ik willen zeggen.
Nee, maar zo wordt het hier door de Russische staatstelevisie wel gebracht natuurlijk.
Absoluut, ja, dat geloof ik.
Ja. Ik wil nog één punt even aansnijden richting Koen, die net al begon over die Litouwse schrijver en het narratief. Floris verwees in het begin al even naar een resolutie van het Europese parlement. Moskou dan weer boos maakte. Nu kan ik me wel voorstellen dat als je soms naar Brussel kijkt, hè, dan wordt er wel eens gezegd over het Europese parlement van ja, er zijn landen, met name de Balten, maar ook Polen, die zo hard op die anti-Russische trom slaan, dat het lijkt alsof er een hele sterke lobby wordt gevoerd vanuit die landen om echt anti-Russisch te zijn wat alles betreft. Dat dus ook wat dat betreft de nuance ver te zoeken is. En dat die ook geen bruggen kunnen en willen slaan. Hoe kijk je daarnaar, Koen?
Ik denk dat ze een soort van balansoefening proberen uit te voeren. Deels komt het voort uit een compensatie van oké, nu is er eindelijk een podium voor deze geluiden binnen Europa om te laten zien van hé, wij zijn al die 50 jaar bezet geweest. Luister eens naar ons, je kunt die Russen niet vertrouwen. Dat merk ik ook heel vaak gewoon in gesprekken met Esten, Letten en Litouwers en soms ook met Finnen die zeggen van ja, je moet gewoon voorzichtig blijven in Rusland. Als je een handreiking doet, dan voor je het weet komt dat op een verkeerde manier terug. Anderzijds is het natuurlijk ook wel weer zo dat ze puur uit defensieoogpunt, vooral de drie Baltische landen, dit wel nodig hebben. In de zin van ze moeten wel op het trom blijven slaan om te zorgen dat ze kunnen blijven rekenen op defensie van zowel de NAVO als de EU. Ja. Dus dat is wel een narratief dat in stand gehouden moet worden. Ja. Anderzijds, het is ook wel goed, vind ik zelf, als ik eerlijk ben, dat een Europees parlement meer luistert naar de lidstaten en naar de leden vanuit de lidstaten dan naar een land dat bewezen desinformatie rondpompt binnen dezelfde Europese Unie en de lidstaten binnen die Unie af en toe probeert te verzwakken.
Ja. Wie zit er nou weer zo hard op zijn muis te klikken?
Kan er maar één zijn.
Ik zwijg.
Hij zoekt even snel de mop op tussendoor. Ik heb het gehoord.
Ik zwijg nadrukkelijk. Nou ja, je kunt je afvragen of het woord niet is aan de historische om hier te oordelen in plaats van het Europese parlement of Moskou met allerlei resoluties en bezwaren komen natuurlijk.
Ja, nou, ik denk dat nou, dan het laten Europees we dat over aan de historici, want ik ga
maar de politisering vanuit Rusland enigszins te kenteren. Want het lastige is natuurlijk dat je kunt inderdaad meegaan in het Russische frame en zeggen van oké, er zijn zoveel miljoenen omgekomen, die moeten we eren en dat is het dan. En het op die manier proberen te depolitiseren, terwijl je het stiekem wel politiseert. Ja, dan ontkom je er als Europese Unie misschien niet eens aan om dat ook te doen.
Oké. Joost, is er al bekend wanneer de dag van de overwinning in Rusland wel wordt gevierd?
Ja, Poetin, ik geloof dat hij de wet nog moet ondertekenen, maar hij gaat het doen op 3 september. En ook daar is meteen alweer getoeter over ontstaan, omdat dat in Beslan, je weet wel, die stad in het zuiden in Noord-Ossetië, waar in 2004 die gruwelijke gijzelingsactie in die school heeft plaatsgevonden. In Beslan is 3 september ook de herdenkingsdag. Dus daar waren ze er helemaal niet blij mee. Waarom? En je kunt je afvragen of dit ook niet expres is gedaan. Het kan bijna geen toeval zijn dat het op diezelfde dag wordt gehouden, omdat 3 september, die herdenking in Beslan, voor Poetin ook een ontzettende smet op zijn blazoen is. Dus ja, hoe meer aandacht er dan naar gaat naar de parade, hè, die iedereen verbindt, in plaats van naar Beslan, hoe beter voor hem.
Ja. Oké. Nou, Floris, was een mooi inkijkje in 75 jaar Oost-Europese historie.
In een uur, netjes.
Ja, ik wilde wat korter, maar dat lukte niet.
Dat lukt nooit bij ons.
Nee, waarom heb jij altijd zulke lange inleidingen?
Ik ben gewoon heel breedsprakig, dat weet je toch?
Wie wordt jij betaald?
Ik pak mijn tijd.
Jij pakt je tijd. Oké. Okay. Ja. Nou, bedankt. Het was wel inhoudelijk, dus dat was dan weer fijn.
Ja.
Koen ook bedankt, Joost ook bedankt. En in ieder geval wat betreft de inhoud, want we moeten nog even lachen. We hebben deze keer een mop. En die hebben we verdubbeld, want we hebben een mop van Koen en een mop van Joost. Floris, mag jij zeggen met wie we beginnen en met wie we eindigen? En dan moet je dus eindigen met degene die dan het leukst is. Dus een beetje als een stukje vlees dat je lekker lang op je bord laat liggen, zodat je er nog even verlekkerd naar kan kijken en over kan nadenken wat er komen gaat.
Ik verlang nu al naar de mop van Koen. Dus dat stel ik nog even uit. Joost, ja, jouw stem ken ik wel, dus kom maar eerst door.
Ja,
ik begreep dat Koen een mop had die aansloot op dit thema. Dus in die zin zou het logischer dat Koen eerst gaat. Maar het maakt mij niet uit. Ik vind
wie is deze podcast nou, Joost?
Oké, goed, dan ga ik. Dan begin ik. Prima. Ja, jongens, ik heb een coronamop. Het is niet anders. In Rusland weet je dat. Daar moet ik even mee beginnen. Kleine inleiding. Oud en nieuw is het begin van de kerstvakantie. Hè? Dan begint alles. Voor ons is dat vaak het einde al. In Rusland is dat het begin. Dat is ook pakjesavond, oud en nieuw. En dan hebben ze 2 weken vrij. Nou, er komt een Rus, komt de ander tegen op straat. In deze coronacrisis. We zitten hier allemaal in quarantaine, zoals je weet. We moeten binnen blijven. En zegt de ene Rus tegen de andere, zegt: God, ik heb toch zo'n ontzettend oud en nieuw gevoel. Ah, zegt die andere Rus, dat snap ik nog niet hoe dat zo. Maar zegt hij, we komen met tassen vol met eten en drinken en met drank komen we thuis. De president haalt voortdurend de toespraak en we zitten voortdurend binnen.
Mooi.
Ik snap hem niet.
Leuk.
Nee, natuurlijk niet.
Ik leg hem uit.
Oké, Koen snapt hem wel, denk ik.
Ja, misschien moet je daarvoor toch wel meerdere jaren in de regio hebben gewoond. Maar dat hebben we allemaal trouwens, dus dat zou toch moeten lukken.
Ja.
Nou goed, ik ben blij dat er in ieder geval iets van een brug is geslagen. In ieder geval betreft humor.
Gert-Jan heeft die tijd uitgeblokt, kennelijk.
Ik denk het wel, ja. Ja, ik heb me uitgeoostblokt. Koen, kom maar op.
Daar zitten ze luiers.
Nou, op straat in Riga komen twee vrienden elkaar tegen. Ze zijn allebei van Russische afkomst. Ze spreken allebei Russisch, maar ze kennen ook de Letse taal. De een begint van, hoi, hoe is het met je? En die ander zegt, waarom praat jij met het Letse tegen? We spreken toch altijd Russisch met elkaar? Ja, nou zegt de ander, ik vertrouw het niet meer hoor. Dat Russisch spreken, ik ga toch maar overschakelen op het Letse. Ja, maar waarom dan? Nou ja, weet je, voor je het weet komen de Russen hier bevrijden.
Uh...
Ja.
Wat moet je uitleggen, maar doe een poging.
Alleen jou snapt hem.
Lijkt me toch. Ja, omdat er op de Russische televisie natuurlijk altijd wordt gepraat over hoe de Russische minderheden in Letland worden gediscrimineerd.
En eigenlijk is dat niet waar. Dat vinden ze best wel leuk in Rusland, in Letland.
Ja, ze zeggen altijd van hier is het veel beter economisch. Dikke vinger naar Rusland. Alleen Moskou is misschien aardig. Enfin. Ik ben blij met het toetje van Koen als mop. Goeie keuze.
Ja. Oké.
Okay. Gelukkig.
Ik ben blij dat het op band staat, want dan kan ik het terugluisteren om te begrijpen.
Humor is moeilijk, Geert-Jan.
Ik dank jullie voor jullie bijdrage en voor het... voor de grappen en de grollen en het historische besef. En alles wat we besproken hebben, dat zal allemaal nog een staartje krijgen, denk ik.
Ja, dit is nog niet het laatste woord over gesproken.
Nee.
Sowieso.
Nou, maar nu wel. Dus, bedankt.
Je hebt heel graag gedaan.
Pakka.
Pakka.
Is lappen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.